Ik geloof echt dat we in een geweldige tijd leven. Ik geloof echt dat God op een hele bijzondere manier spreekt. En tegelijkertijd is het soms ook de realiteit dat je soms rondkijkt en dat je denkt van man, hoe zit het met al die woorden en de profetieën en datgene wat ik in uw woord lees. Soms kan ik de Bijbel lezen en dan zie ik daar beloftes van God in staan en dan vind ik ze geweldig. Daar kun je geweldig over preken, kun je geweldige liederen over schrijven. En tegelijkertijd denk ik soms van oké, hoe zit dat? Hoe zie ik daar nu uw handen en voeten aan? Ik vergeet echt, maar zo niet weer, dat is in mijn geheugen gekliefd. Dat toen we vlogen naar Indonesië, dat ik bij het raampje zat. Ik was gezegend, als je het dan hebt over favor, waar we straks lezen van Maria, daar kwam favor, kwam gunst. God had me ook begunstigd dat ik 10 uur lang in een vliegtuig mocht zitten, maar ik had zo'n prachtige exit seat waarin ik heerlijk met rechte benen kon zitten. Ik voelde me net eerste klas, dus het was een geweldige zegen van God. En zat ik ook bij het raampje en het was heel helder weer. En op een gegeven moment, dan kun je ook op zo'n kaart zien waar je vliegt. En ik wist dat we over India vlogen. En het was op hetzelfde tijdstip dat ook Ulvert en Jaap Bieleman en anderen daar ook waren. Dus ik dacht, ik ga gewoon bidden. Ik ga bidden voor het land. Ik kon letterlijk het land van bovenaf zegenen. En je kon het land gewoon goed zien. De boompjes en de weggetjes en de landerijen enzovoort. En dat maakte best wel heel veel indruk op me. Want je weet wat daar dan allemaal plaatsvindt. Je hoort wat er gebeurt. Je hoort dat daar christenen verbrand worden. Je hoort dat daar allerlei zaken spelen die gewoon verschrikkelijk zijn. En dan denk je bij jezelf aan liederen van de aard wordt vervuld. En de aard is vervuld met die glorie. Prachtige liederen die je hier kunt zingen. Maar als je daar dan overheen vliegt, dan denk je van man, hoe zit dat dan? Of ben ik de enige die dat soms wel eens heeft? Van als je soms kijkt naar de realiteit van hoe zit dat dan met die prachtige belofte. Immanuel, God met ons. En het is niet alleen daar in India hoor, of alleen in Indonesië, ook hier. Als ik verhalen terug hoor van sommigen, als sommigen van ons evangeliseren ook in de stad en echt op die laagste lagen van de stad. En je hoort wat daar gebeurt. Je hoort van de onreinheid, van de pijn, van de verwerping, van de armoede, van de wonden die er zijn. Dan geldt datzelfde over Nederland, dan geldt datzelfde over onze omgeving. En ik weet niet of u er ook last van heeft, maar ik kan er dan echt last van hebben. Dat houdt me bezig. Dat houdt me bezig van hoe gaan we dat bereiken? Hoe gaan we dat doen met elkaar? En het is één ding wat altijd heel erg goed is, dat je altijd met je vragen naar God mag gaan. Vind ik een fundamentele les. Het begint eigenlijk al met Adam en Eva. Hè? De slang gaat naar Eva. En Eva deed het goed trouwens, weet je dat wel? Want als je het goed bestudeert, heeft God tegen Adam gezegd, eet niet van die boom. Dat was nog voordat Eva uit zijn heup gehaald was. Dus Adam had van God gehoord. En Eva had van Adam gehoord. En de slang ging naar Eva. Dus Eva deed het goed. Want de slang die zei tegen Eva, God heeft toch gezegd, bla 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 bla. En hoe zit dat dan? En Eva die dacht, dat moet ik eens eventjes vragen. Dus zij ging terug naar Adam. En wat had Adam moeten doen? Die had terug moeten gaan naar God. God heeft geen moeite met vragen. Absoluut niet. Dat zien we straks ook in een stukje wat we gaan lezen. Adam had tegen God kunnen zeggen, hoe zit dat nog maar met die boom? Die slang daar, die zegt dit en dit. Maar hoe zit dat? Het is zo fundamenteel belangrijk dat je met je vragen naar God gaat. Dat je ook eerlijk bent over wat je bezighoudt. En ook over deze zaken waar ik net mijn hart over deel, wat je dan ziet. Daarmee ga ik naar God. En als je tijd aan de kant zet om van God te horen, dan altijd gaat God spreken. God eert dat. God houdt ervan dat je zegt, ik wil nu van u horen. En dat is wat Petra en ik in bepaalde opzichten ook hebben gedaan en nog steeds doen. Van Heer, wij willen van u horen. We hebben antwoorden van u nodig. Soms kan het zo zijn dat je letterlijk, daar komt die uitspraak vandaan, door de bomen het bos niet meer ziet. Dat je door de poeha van kerstfeest de reden van kerst niet meer ziet. En dat je door allerlei dingen in één keer God niet meer ziet. En dan is het juist belangrijk dat je naar God toe gaat. En dat je zegt, Heer, ik heb antwoorden nodig. En ik geloof dat God ook onder andere, en ik ga u er nog echt niet alles over vertellen. Er is ook gewoon heel veel dingen tussen onze God, waar wij van God dingen over mogen horen. Maar dat God dan begint te spreken. En één van de dingen die God tot mij begon te spreken, waar ik vanmorgen wel wat over wil zeggen, is dat God echt heel duidelijk laat zien van Lodewijk, ik weet wat ik doe. Ik weet waar ik mee bezig ben. En laten we daarvan uit eens gaan kijken naar Maria. Hoe God bij Maria komt. En dat is Lucas hoofdstuk 1. En probeer eens in te leven in het hart van Maria. Probeer eens in te leven in hoe het voor haar voelt. En denk daarbij eens ook aan misschien woorden die God jou heeft gegeven. Wat God met jouw leven wil doen. En dus alleen al in het lezen van het stukje zitten al geweldige lessen. Lucas 1 vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea. naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. En Gabriel ging naar haar huis, binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Nou, dat is toch leuk? Je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. En dat is goed, als God tot je spreekt, mag je je afvragen, wat heeft dit te betekenen? Als God vanmorgen in deze dienst spreekt, dat hij tegen jou zegt, van ik heb alles onder controle, ik weet wat ik doe. Dan is het aan jou om te reageren en te zeggen, hé, wat heeft dat te betekenen? Wat heeft dat te betekenen voor mijn leven? Het probleem van ons mensen is dat wij vaker de woorden van Satan overdenken, dan dat wij de woorden van God overdenken. Wij kijken naar wat niet gaat zoals het moet, en daar denken we over na. Terwijl we moeten gaan kijken naar wat zegt God, en wat heeft dit te betekenen. En dat vind ik prachtig van Maria, haar allereerste reactie, toen God zei, je bent begenadigd en de gunst van God rust op je, ik ben met je. Haar eerste reactie, hé, wat heeft dat te betekenen? Heb jij die houding nog? Heb je die houding ook voor morgen als je naar mij luistert? Van, hé, wat hebben deze woorden te betekenen voor mij? Echt eerlijk hoor, ik ben heel eerlijk. Ik voel me niet geroepen om hier week in en week uit leuke verhaaltjes te houden. Ik voel me niet geroepen, ik ben niet geroepen om te entertainen. Dat is niet mijn roeping. En dat is ook niet jouw roeping om geëntertained te worden. Dus als je hier zit, hoop ik dat je er op deze manier zit. Wat heeft dit voor mij te betekenen? Wat zegt u vanmorgen? Kan ik niet voor jou doen, moet je zelf doen. Maar dat is hoe Maria reageert. Wat heeft dit te betekenen? En de engel zegt tegen haar, vers 30, wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. De gunst van de Heer is een thema, daar ga ik nu vanmorgen niet zo op in, maar het is ook een prachtig thema om uit te werken. De gunst van de Heer op je leven, dat is ook iets waar ik voor bid. Dat is het voorbeeld dat je in een vliegtuig kunt zitten met je benen vooruit. Dat God soms even voor je zorgt. The favor of the Lord. Daar mogen we om vragen, want God houdt van je en die wil je graag zijn gunst geven. Maar gaat de engel verder, luister, je zult zwanger worden, vers 31, en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. En hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Denk je zin dat dit tegen jou gezegd wordt. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En tot in de eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Wauw, wat een profetie. Je bent begenadigd. God is, gunst is in jou gegeven. Je zult een zoon krijgen. Je zult zwanger worden. En je kind zal door God gebruikt worden om voor eeuwig over de wereld te regeren. Wie wil niet zo'n profetie? Wauw, je zal Maria maar zijn. En hou dit vast. Dit is het woord wat ze krijgt. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Opnieuw, hè, je mag vragen stellen. God vindt het niet erg dat je hem vragen stelt. Ik hou van God, niet omdat hij mij antwoorden heeft gegeven. Er zijn nog heel veel vragen waar ik geen antwoord op heb. Ik hou van God om wie die is. Maar vanuit dat ik een relatie heb met hem, mag ik juist hem al mijn vragen stellen. Sommige mensen gaan pas met God wandelen als hij hun alle antwoorden heeft gegeven. Kun je lang wachten. God heeft er om zijn reden voor gekozen dat hij ons niet alle antwoorden geeft. Goed, ander verhaal. We gaan verder. De engel antwoordde, vers 35. De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Opnieuw die schaduw van God. Weet je nog dat ik er laatst ook over gesproken heb? Ook onder andere over Petrus en Johannes en over Jacobus die samen met Mozes en met Elia op die berg zijn met God. En dan dat de schaduw van God over hun komt. En dat de schaduw van God dan tegen hun zegt van jongens, als je kijkt naar Jezus, dan is niets onmogelijk. Het is zo belangrijk dat je onder de schaduw van de Allerhoogste leeft. Ik heb toen ook uitgelegd, hè, Mozes en Elia en al die figuren, die hadden een bom kunnen zijn die elk moment had kunnen ontploffen. Ze hadden een dikke ruzie met elkaar kunnen krijgen. Petrus en Johannes, totaal verschillend. En dat is in een gemeente ook zo. We kunnen met elkaar botsen. Maar als de wolk van God over ons komt, dan komt de vruchtbaarheid. En als we met elkaar gericht zijn op Jezus, dan kunnen wij een kant op gaan. Dan is die zaal geen probleem. Dan is het zo vol. Die schaduw van de Allerhoogste, die moet over je komen om vruchtbaar te zijn. En dat is de belofte die Maria kreeg. De schaduw van de Allerhoogste zal je bedekken. Vers 36. Luister ook, je familielid Elisabeth is zwanger geworden van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Dat is ook zo belangrijk, dat als God spreekt, dat je dan het woord omarmt. En dat je zegt, laat met mij gebeuren zoals u hebt gezegd. Uit dit stukje alleen zou ik wel 10 preken kunnen houden. En ik ga ze er niet allemaal uithalen. Dus al, ik denk dat het woord horen is al voldoende. Maar het is zo belangrijk dat God tot je spreekt, dat hij zegt, mijn genade is op je. En het is zo belangrijk en prachtig om te zien hoe Maria dat omarmde en hoe ze dat ontving en hoe ze daar haar vragen over stelde. Maar voor nu denk je dat eens in. Je hebt zo'n ontmoeting gehad met God en je hebt prachtige woorden van hem gehad. Hij heeft gezegd, dit is hoe ik je zie. Ik wil je mijn gunst geven. Ik wil je mijn genade geven. En ik wil vrucht geven uit je leven. En ik wil je gebruiken op een geweldige manier. En dan ben jij Maria. En blader nu eens met me terug naar Matthäus, hoofdstuk 2. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen. Maar ze is zwanger en het kind is nog niet geboren. En dan gebeurt er dit. Matthäus 2, vers 13. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging de vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus je hebt de belofte van de Heer en je gaat daar waar God je roept. Uiteindelijk kom je in Bethlehem en daar wordt de belofte vervuld, wordt het kind geboren. En voor je het weet, of all places, zit je vast in Egypte. Kun je je voorstellen hoe dat voor haar voelt? Even voor ons, wij kunnen het grote plaatje van afstand zien. En wij weten allemaal hoe het afgelopen is. Maar Maria weet dat op dat moment helemaal niet. Zij heeft een engel ontmoet. Zij heeft het woord van de Heer gehad. En in één keer zit ze in Egypte. En al die kindertjes zijn gedood. Dus zij moet in Egypte moet ze zitten en moet ze wachten. En probeer eens in te leven nog meer vanuit haar perspectief. Dat op een gegeven moment, 33 jaar later, staat ze daar bij zo'n kruis. En ze kijkt naar het kruis. En dit is een moment voor haar, dat ze nog niet weet wat er over 3 dagen gaat te gebeuren. Dat weet zij nog niet. Wij weten het wel. Zij weet het nog niet. En wie hangt er aan het kruis helemaal verscheurd? Haar zoon, haar jongen, dat kind, die koning der koningen, die allerhoogste. Die gunst van de Heer, die was op haar. En zij heeft dat kind ter wereld gebracht. En ondertussen hangt hij daar helemaal verscheurd. Kun je je voorstellen hoe dat voor haar voelt? Dat ze denkt van, hallo, waar is God? Hoe zit dat dan met die profetie? Hoe zit het dan met die woorden? Ik zie er nu helemaal niks van. Ik kan me heel goed voorstellen. Het had gedonderd. Het had geonweerd. De aarde was gaan beven. En ze dacht van, nou, Satan die wint. Satan die heeft alles eventjes, het is hem gelukt. Het is hem toch gelukt. Satan zit aan alle kanten mijn leven te dwarsboom. Hebben jullie dat gevoel nooit? Ik kan me heel goed voorstellen dat Maria dat gevoel had. Maar dan is het zo'n belangrijke vraag. Dat moment aan het kruis. Was dat Satans triomf? Of was dat de grootste strategie van de Vader? Geregisseerd door hemzelf. Wij weten allemaal nu hoe het zit. Maria op dat moment nog niet. En vandaar het woord wat ik je vanmorgen geef. God weet wat hij doet. En God staat soms dingen toe en hij test ons daarmee. Gaan we straks ook nog zien. Hij staat soms dingen toe dat een woord wat hij ons toevertrouwt aan de buitenkant helemaal niet gaat zoals wij het verwacht hadden. En dat er dan momenten zijn dat je bij wijze van spreken als moeder naar je zoon kijkt. Als moeder kijkt naar datgene wat God jou heeft gegeven. De belofte van God op je leven. En hij hangt helemaal verscheurd aan het kruis en er is niks meer van over. Dat glorieuze woord wat God had gegeven is totaal, volkomen, 100% weg. Hoe zit het dan? En dan zegt God toch, ik weet wat ik doe. Ik heb aan mijn zoontje gevraagd of ik dit mocht vertellen en mocht van hem. En afgelopen maandag, we hebben de laatste keer een leuk gesprek gehad. Hij vraagt hem een vraag over hoe versta je de stem van de Heer. Dus leg ik hem dat uit. In één keer had hij door. Dus ik zeg tegen hem, van, nou heeft God nog wat tegen jou gezegd? Ja, zegt hij. Heeft hij wat tegen jou gezegd over mij? Vroeg ik hem. Ja, zegt hij. Oh, nou, vertel maar. En hij zegt van, nou, de vijand is een mier en God is een olifant. Maar als je te veel naar de mier kijkt, wordt de mier groter en de olifant wordt kleiner. Dus je moet gewoon naar de olifant blijven kijken. Nou, daar zit je dan. Ja, amen, precies. Een woord van de Heer door mijn geliefde zoon van 7 jaar oud. En het leuke is, hij blijft lekker kind, 100% hoor, dus dat is allemaal lekker. Dus we gaan hem niet verheerlijken, helemaal niet. Mij ook niet. Maar dat vind ik dan prachtig, wat God dan zegt. En dat is een van de dingen wat de uitdaging soms is. Weet je wat Satan wil? Die wil dat wij op een gegeven moment gaan kijken naar alles wat niet gaat zoals het zou moeten gaan. En dat we hem gaan verhogen. Satan is nog steeds op zoek naar aanbidding. Want Satan was de aanbidder bij God. Lucifer had een geweldige plaats. Hij wilde aanbeden worden. En daarom werd hij uit de hemel gegooid. Satan wil verhoogd worden. Satan wil vergroot worden. In onze aanbiddingstaal hebben we heel vaak de woorden. Heer, ik vergroot u, ik verhoog u. In het Engels vind ik een prachtig woord. I magnify you. Dat is het woord van vergrootglas. Dat je het erop legt en het wordt nog groter dan het al is. En dat is wat we met God mogen doen. En het mooie van Gods hart is, des te groter we hem maken, des te meer ruimte hij jou geeft om groot te worden. Maar dat is wat Satan wil, is dat we hem groot maken. Dat we zaken groter maken dan dat ze zijn. En daarin test God ons soms. En tegelijkertijd is het inderdaad zo, Satan wil dat hij groot gemaakt wordt. Natuurlijk zijn er demonen. En natuurlijk is Satan een vijand die rondgaat als een brullende leeuw. Maar soms als ik kijk naar het lichaam van Christus en daar hoor ik ook bij, dus dan kijk ik ook naar mezelf, lijkt het wel alsof we Satan toch veel meer eer en glorie geven dan werkelijk dat we God vertrouwen van Heer, dat God zegt, ik weet wat ik doe. En ja, bij mij is dat gevaar ook. Als ik over India vlieg, dat ik echt denk van nou hallo, waar zijn we mee bezig? Hebben wij enige invloed? Als ik kijk naar Groningen, als ik kijk naar ons land, als ik kijk naar Indonesië, als ik kijk naar corruptie, als ik kijk in alle lagen, ook bij de christenen. Als ik kijk, Trace had een prachtige preek vorige week over de malaatsheid die er is in het lichaam van Christus door hoogmoed. Dan denk ik echt van Heer, en tegelijkertijd weet ik dat God zegt van Lodewijk, ik wil dat je door alles heen leert. Dat je weet, ik weet wat ik doe. En de vraag is, waar kijk je naar? Naar de mier of naar de olifant? En daarvan uit, volg me eens. Let eens goed op wat ik nu ga vertellen. Ik vind het een prachtige tekst. Spreuken 19 vers 21. Je hoeft hem niet op te zoeken. Maar er staat, de mens maakt allerlei plannen. Maar wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heer. En vorige week heb ik heel mooi op die Bijbelschool ook mogen preken. Of ze mogen onderwijzen over wat is nou het plan van God. Wat is nou het plan van God met jou en met mij. En dat helpt jou door naar God te kijken. Door bij wijze van spreken te kijken naar de olifant. God vindt niet erg hoor dat hij olifant genoemd werd in dit geval. Voordat ik daar e-mails over krijg. Nee, daar krijg ik geen e-mails over. Maar als je kijkt naar hoe groot hij is. Als je weet wat zijn plan is, dat helpt jou om ook een helder perspectief te hebben op het leven. En als ik daarvan uit kijk naar Genesis 1 en 2. Wat was ik er gefrustreerd over dat ik een keer hoorde dat een dominee had gezegd, die eerste 5 bladzijden zouden we uit de Bijbel moeten scheuren. Want daar is toch niks van waar. Dan denk ik van, en dan gaan er weer anderen bovenop en zeggen van nou laten we die hele eerste paar boeken maar uit de Bijbel scheuren. Maar juist in die eerste 2 hoofdstukken, Genesis 1 en 2, daar zien we iets van wat Gods plan is. Daar zien we iets van hoe God het bedoeld heeft. En wat heeft hij bedoeld? Hoe kun je dat in een kern samenvatten? Wat wil God? God wil graag dat wij relatie hebben met elkaar. Daarom zegt God, het is niet goed dat de mens alleen is. En die tekst wordt heel vaak toegepast in prachtige trouwdiensten. En dan hebben we ons maatje gevonden, dat is allemaal waar. Maar het heeft ook te maken met dat gewoon God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Dus breder dan alleen een levenspartner vinden. Dat we gewoon elkaar nodig hebben, dat is Gods hart. En als God dan vraagt aan Adam, waar ben je nadat hij gezondigd heeft, dan laat er iets zien wat God wil. God wil heel graag dat wij relatie hebben met hem. Horizontaal, verticaal. Relatie met elkaar en relatie met hem. En vanuit dat het zijn verlangen is dat wij relaties hebben met elkaar en relaties hebben met hem, wil God dat wij regeren, heerschappij voeren vanuit, en ik vind het prachtig, en dit haal ik allemaal uit Genesis 1 en 2, dat wij heerschappij voeren vanuit een volbracht werk. Dat vind ik prachtig, want die hele Hof van Eden, dat was een afgemaakt werk. Ze hoefden alleen maar te bewerken wat God al gemaakt had. En als ik dan kijk naar het kruis, dan is daar een werk wat volbracht is. Wat is wat Jezus zei? Het is volbracht. Dus wat wil God? Dat wij relatie hebben met hem, relatie hebben met elkaar, vanuit een volbracht werk, dat we daarvanuit gaan regeren over onze omstandigheden. In een nutshell, dat is wat God wil. Dat is Gods plan. Dat is wat Gods bedoeling is met jou en met mijn leven. Maar goed, dan kom je in Genesis hoofdstuk 3, en dan denk je, het gaat helemaal mis. Ze worden uit die tuin geleid. En Satan die lijkt te regeren. Maar gelijk vanaf het begin laat God al iets zien. Ik weet wat ik doe. En als God dan op een gegeven moment spreekt, eerst tegen Adam, dan tegen Eva en dan tegen de slang. Lees het maar na in Genesis 3 vers 15. Dan zegt hij uit het zaad van de vrouw. Het vrouw zal zaad voortbrengen en dat zal jou de kop verbrijzelen. En wie was het zaad van de vrouw? Jezus Christus. Hij is het zaad van Eva, waar uiteindelijk een slang verbrijzeld heeft. En als je dan gaat bekijken van wat er onder andere in Jesaja staat, dan laten we dat eens opzoeken. Jesaja hoofdstuk 9. Satan wil niets liever dan aanvallen wat God bedoeld heeft. Dus hij wil niet dat wij goede relaties hebben met elkaar. Een van de belangrijkste zaken die de kerk van Jezus Christus opnieuw moet leren, is dat Paulus niet voor iets zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden en de machten. Hij wil ons doen geloven zo vaak dat wij te strijden hebben tegen vlees en bloed. In het lichaam van Christus wordt er te veel tegen elkaar gestreden. In het lichaam van Christus zie ik echt te veel frustratie over elkaar. Te veel frustratie over andere mensen. Te veel frustratie over dat Petrus toch net iets anders is dan Johannes. En dat Elia toch weer net iets anders is dan Mozes. En het moet afgelopen zijn. Daar moeten we mee breken. Want het is een strategie van Satan. De waarheid is, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Tegen overheden en machten. Even ertussendoor. Jesaja 9 vers 5, daar staat dan, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Dus wij waren de heerschappij verloren, Adam en Eva waren de heerschappij verloren, ze waren geroepen tot relatie met elkaar, relatie met God en heerschappij vanuit een volbracht werk, maar dat zijn ze kwijtgeraakt. En wat komt dan? Een kind is ons geboren, dit is waar kerst om draait, Jezus Christus komt en wat rust er op zijn schouders? De heerschappij. En dat is een van de dingen, een woord wat ik belangrijk vind om vast te houden, wat God ons toe roept. Het kruis en de komst van Jezus Christus is niet alleen redding, maar is het grote herstel. Wat is God komen brengen? Hij is komen herstellen datgene wat hij verloren was. De mens maakt vele plannen, maar het plan van God blijft, zal worden volbracht. Zelfs al lijkt het alsof Satan regeert, God weet wat hij doet. En het plan van God zal worden uitgevoerd. Dus als Jezus Christus daar komt, als een heel kwetsbaar kind, echt helemaal overgeleverd aan de temperaturen en aan de koningen en aan de mensen, en toch komt hij en God weet ervoor te zorgen dat het kwetsbaar kind ook een krachtige koning wordt. En dat is zo belangrijk om dat vast te houden. En wat kwam Jezus brengen? De heerschappij rust op zijn schouders. Als je dit pakt, en als je dan begrijpt, misschien ga ik een beetje te snel, maar dan moet je de preek maar downloaden en nog een keer luisteren. Maar in Matteüs hoofdstuk 11 vers 29 en 30, daar staat, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, neem mijn juk op u, want mijn juk, mijn last, datgene wat ik op mijn schouders heb, dat is licht, dat is te dragen. Wat kwam Jezus brengen op zijn schouders? De heerschappij. Wat was verloren in de Hof van Eden? De heerschappij. Wat kwam Jezus brengen? De heerschappij. Het rust op zijn schouders en hij zegt, neem mijn heerschappij op je, want het is te dragen. Dat is wat ik weer kon brengen. Halleluja. Een kind is ons geboren en daarmee komt hij. Dat is dat kleine kindje, dat kwetsbare. En weet je, het is zo belangrijk, want Jezus doet alles als voorbeeld voor ons. Als wij niet naar God komen in al onze kwetsbaarheid, kunnen we ook nooit bij God staan in onze kracht. Die krachtige koning moest eerst komen als een kwetsbaar kind. Allebei is belangrijk. God roept je om ook in krachtig koningschap te wandelen. Maar je moet eerst bij hem komen als een kwetsbaar kind. Halleluja. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. En dan bladeren we ietsje verder door. Naar Jesaja 53. Ook heel bekend en we lezen heel vaak de eerste paar versen van het hoofdstuk over dat hij geslacht is als een lam enzovoort. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Dat is allemaal waar, maar ik wil ook heel graag vers 10 lezen. Omdat ik net zei, van de plannen van de mensen zijn vele, maar het plan van God zal volvoerd worden. Dus dan staat er hier in één keer in vers 10, maar de Heer wilde hem breken. Maria kijkt naar het kruis en denkt, Satan regeert en mijn zoon en de belofte hangt er nu in het kruis. En hij is helemaal kapot, helemaal aan flarden. En alle beloften die God me heeft gegeven, ben ik nu allemaal kwijt. Waar is het nu allemaal? En ondertussen, in plaats van dat het Satans triomf was, is er een vader die zichzelf lijkt te verstoppen. Maar er staat hier zo mooi wat zijn hart was. De Heer wilde hem breken. Wie was degene die daar Jezus brak? Satan of God zelf? En ik vind het zo bovennatuurlijk dat de vader toestaat dat zijn zoon, die perfect was, een lam zonder zonde toestaat om geslacht te worden. En dan staat er hier dit. Hij maakte hem ziek. Hij, dat is de Vader, offerde zijn, dat is Jezus, leven voor hun schuld. Wie is hun? Dat zijn jij en ik. Zijn leven is geofferd voor jouw schuld. Om zijn nageslacht te zien en lang te leven. Door Jezus' offer is het nageslacht wat God wilde, en daar horen jij en ik bij, in staat om geboren te worden en om te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. De plannen van de mens zijn vele, maar het plan van God zal zijn uitvoering hebben. Dus doordat Jezus gekomen is en dat hij gegaan is waar niemand anders is gegaan, door zijn toedoen slaagde het plan van de Heer. Hij is de heerschappij van God weer komen brengen en in Jezus Christus zijn jij en ik een nieuwe schepping en weet God heel goed wat hij doet. God weet wat hij doet. Laat je niet voor de gek houden door alle dingen die eromheen zijn. Ik vind dit moeilijk. Ik vind dit een van de moeilijke dingen naar God toe. Maar ik kom erachter dat God dit toch bewust doet. Ik had het liever anders gewild. Ben ik ook heel eerlijk in naar God toe. Maar God staat toe dat je door leerprocessen gaat die niet altijd gemakkelijk voelen. Laatst las ik dat Deuteronomium hoofdstuk 30 vers 1. Waar dan staat dat God heeft toegestaan dat het volk Israël door de woestijn moest. En door allerlei zaken moest gaan. Omdat ze daar lering door zouden trekken. Ik wil nog een stuk met jullie lezen. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat is een goede kerstpreek, hè? Waar gaat kerst om? En ik wil graag beginnen bij vers 4. Want vers 4 is een tekst die me aan het denken zet. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem wordt terechtgewezen. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Het is een kant van de Heer die we niet altijd leuk vinden om te horen. Het staat in het Nieuwe Testament, lieve mensen. En daarom staat er vers 7, hou vol. Het betreft hier immers een leerschool. En dit is de kern, dit is waar ik naartoe wil. God weet wat hij doet. En de vraag is, ben jij bereid om in zijn leerschool te zitten? Of wil je liever een gemakkelijk leven? Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Wil jij een klein, kwetsbaar kind blijven, zoals Jezus in de kribbe? Of wil je ook een krachtige koning worden, zoals Jezus uiteindelijk naar de opstanding? Alles wat Jezus heeft gedaan is ook een voorbeeld voor jou. De vraag is dat jij met hem gekruisigd worden, met hem zal opstaan enzovoort in het nieuwe leven. Maar daarvoor moet je door die leerschool. Jezus moest een bittere beker drinken van zijn vader. Vond hij verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk dat hij tot bloedens toe zweet, zweten. Nou ja, enzovoort. Zweet, gezweet, gezweten. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, dus het is een keuze die je zelf kunt maken, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen maar bastaards. Zo, en dan spring ik naar vers 11. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Als Maria daar staat, dat bracht haar geen vreugde, dat gaf haar verdriet. Maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van. Dubbele punt, een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën. En kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is, niet verder onderricht raakt, maar juist geneest. Hier staat dus niet dat je nooit een keer een gekneuze voet kunt krijgen. Hier staat, als je een keer een gekneuze voet krijgt, ga dan staan en ga wandelen in zijn kracht. En zorg ervoor dat hij niet nog verder gekneusd raakt. De vraag is, zit jij in de leerschool? Soms staat God toe dat dingen even niet gaan zoals je zou verwacht. Maar zijn bedoeling is, zijn plan is dat jij in zijn leerschool zit. Zodat uiteindelijk zijn doel bereikt zal worden. En dat hij niet alleen een kindje in een kribbe laat komen, een kwetsbaar kind, maar dat uiteindelijk ook werkelijk die heerschappij op zijn schouders kon rusten. En die heerschappij wil hij ook dolgraag dat hij op jouw schouders rust. Maar om jou te brengen op die plaats, en hij houdt van je, en we hebben het niet over redding enzovoort, als jij nu komt te sterven en je hebt Jezus aangenomen, ja, dan ben je gered. Nou, ik heb het erover, ben je als christen deel van die leerschool, waarin God jou door dingen heen laat leiden. En jou soms berispt. En soms dingen toestaat die absoluut niet lekker voelen. Maar kun je daardoorheen leren te groeien en uiteindelijk waardig worden. Dat jij van een kwetsbaar kind ook een krachtige koning wordt. Snap je wat ik zeg? Komt over wat ik zeg? God weet wat hij doet. Hij is niet aan het kruis gegaan voor alleen een kerk vol kinderen. Voor alleen een kerk waar we elkaar pappen en nat houden, hoe noem je dat? Nou ja, goed, ik ben nooit zo goed in al die gezegden, maar jullie weten wel wat ik bedoel. God is gekomen om een kerk te bevrijden. En ja, je mag komen als een kind. Dat is wat hij zegt, kom als een kind. Maar daarvanuit wil hij dat je wordt. Net zoals David, die had een zootje ongeregeld om zich heen. Ze waren chagrijnig en het waren allerlei gefrustreerde, bittere mensen, staat er. Maar aan het eind werden ze zijn helden. Dat is een beeld van wat God wil. Dat is een beeld waar God mee bezig is. En ja, hij staat soms toe dat je door dingen heen gaat, waarin God heel ver weg lijkt. Maar God weet wat hij doet. Je hebt een krachtige koning. Een krachtige koning. Een krachtige koning. Die jou wil helpen.